Een concreet voorbeeld van een situatie die je absoluut niet wil hebben, maar als het hoofdkantoor in de Verenigde Staten waar besluiten vallen over het gebruik van een kernwapen, als dat gehackt wordt, dan zal daar een paniek ontstaan van kunnen wij nu nog wel ons verdedigen als er een aanval zal zijn.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Washington and its NATO allies say Russia has deployed new intermediate ground missiles that violate the INF's terms. Moscow, for its part, has also pulled out of the treaty, charging that Washington has breached the INF by setting up missile defense stations in Eastern Europe.
Disarmament can only happen if we get at the causes of conflict. And the Nuclear Non-Proliferation Treaty is the only legitimate way the whole world can work together to stop the spread of nuclear weapons.
In the United States, a major report from a National Security Commission on Artificial Intelligence talks about AI enabling a new paradigm in warfighting and urges massive amounts of investment in the field.
Tijdens de Koude Oorlog werd duidelijk dat de wapenwetloop een gevaar voor de mensheid vormde. Verdragen als het Non-Proliferatieverdrag, het Startverdrag en het IMF-verdrag zorgden uiteindelijk voor wapenbeheersing in de wereld in de 20e eeuw. Maar hoe anders is dat in de 21e eeuw? De concurrentie tussen verschillende machtsblokken en landen neemt toe. Net als de technologieën om elkaar te bestrijden. Kernwapens zijn al lang niet meer de enige dreiging. Wat te denken van kunstmatige intelligentie, cyber en de ruimte? Om wapenbeheersing in stand te houden is een nieuwe aanpak nodig. Hoe die eruit moet zien, dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn twee gasten Lotje Boswinkel, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marjolein van Delen, speciaal gezant van de Europese Unie voor Non-Proliferatie en Ontwapening.
They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one. And it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world.
Ja, dat kun je vaak genoeg horen, tenminste ik niet. De wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1 afgelopen week. Hoe hebben jullie dit beleefd, Marjolein?
Ja, prachtig natuurlijk. En het leuke is dat ik ook van veel internationale collega's gelukwensen en complimenten kreeg. Hoewel ik zelf helemaal niks gedaan heb.
En dan meteen op dat moment ook onderhandelen of niet?
Nou, het was zondagmiddag, dus dat...
Toch, de weekenden worden dan genomen. Nee, dat scheelt. Ja, oké. Lotje, hoe heb jij dit beleefd?
Ja, nou, het was de eerste keer eigenlijk dat ik Formule 1 heb gekeken. En dat stelde dus niet teleur.
Nee, dat is waar. Nooit meer kijken ook, hè. Beter wordt het niet waarschijnlijk.
Washington and its NATO allies say Russia has deployed new intermediate ground missiles that violate the INF's terms. Moscow, for its part, has also pulled out of the treaty, charging that Washington has breached the INF by setting up missile defense stations in Eastern Europe.
Ja, Lotje, we gaan het hebben dus over de problematiek rondom de wapenbeheersing. Je hebt er met HCSS onderzoek naar gedaan. Als het gaat over wapenbeheersing, wat verstaan we daar precies onder?
Nou, wapenbeheersing, dat hoort eigenlijk thuis in een breder spectrum aan maatregelen die ervoor zorgen, die eigenlijk proberen de risico's op escalatie, zowel conventioneel als nucleair, te beperken. Dan heb je wapenbeheersing, dus waarbij je kunt denken aan verdragen die aantallen moeten reduceren, maar ook non-proliferatie, dus waar exportregimes bij vallen.
Maar wacht even, non-proliferatie blijft toch ook een lastig woord, niet verspreiden?
Ja, dus inderdaad, zorgen dat ook vanuit naar verschillende landen die wapens niet worden gekocht of naar niet-statelijke actoren. En dan heb je als derde natuurlijk ook nog ontwapening, dus eigenlijk proberen te bouwen naar een wereld waar we zo min mogelijk wapens hebben. En tot slot wil ik dan daar ook nog bij confidence building measures noemen. Ik vind eigenlijk niet dat je daar een mooie Nederlandse vertaling voor hebt.
Oh.
Misschien kan Marjolein me daar nog bij helpen. Maar daar gaat het dus om, als je die wapens hebt, hoe kun je dan zorgen dat ze zo op die manier worden gebruikt dat de risico's zo beperkt mogelijk zijn.
Dat is wapenbeheersing, maar bij wapenbeheersing heel concreet denken we aan de vorige eeuw en dan vooral Amerika tegen de voormalige Sovjet-Unie. En dat was het altijd. En als die maar met elkaar in evenwicht bleven en heel veel verdragen sloten rond kernwapens vooral, dan was er sprake van wapenbeheersing. Ik zeg het maar zo simpel mogelijk, maar zo kreeg je het een beetje op school geleerd. Het is nu dus wel anders aan het worden.
Ja, vandaag de dag zie je dat het anders is. Nou, dat komt natuurlijk met name doordat we niet meer alleen de twee grootmachten Amerika en Rusland tegenover elkaar hebben staan, maar ook een land als China. Daarnaast zie je ook dat steeds meer, zeg maar anders dan in de Koude Oorlog, heb je nu een stuk of 9 actoren met nucleaire wapens. En daarnaast, maar daar gaan we denk ik zo nog uitgebreid over hebben, zie je dat we dus niet meer alleen hebben over nucleaire wapens, maar dat ook steeds andere technologieën steeds belangrijker zijn en ook steeds meer risico's met zich meedragen.
Nou zijn er natuurlijk terreinen waar we kwetsbaarheden hebben. Dat zijn die nieuwe terreinen waar we inderdaad straks uitgebreider over gaan praten. Maar geef me even aan wat precies die terreinen zijn waar we dan echt nieuwe kwetsbaarheden zien.
Ja, dat is een hele goede vraag. Je ziet, en dat is ook waar het rapport waar we met HC6 aan hebben gewerkt de afgelopen maanden over gaat, je ziet dat een aantal nieuwe technologieën in rap tempo uit de grond gestampt worden, wordt in geïnvesteerd. En dat deze nieuwe technologieën eigenlijk het risico op nucleaire escalatie doen toenemen. Dat komt ten eerste omdat reactietijd korter wordt. Je ziet een aantal nieuwe rakettechnologieën die steeds preciezer en sneller zijn. Daarnaast zie je ook, wat je al noemde eerder, kunstmatige intelligentie, waardoor een deel van het proces wordt geautomatiseerd en daardoor de kill chain korter wordt. Daarnaast zie je ook dat dat steeds meer wapens zowel nucleair als conventioneel kunnen worden ingezet. Dus een raket die zowel nucleair als conventionele koppen kan dragen. Of dat dezelfde communicatiesatellieten voor beide, forces wordt gebruikt. Waardoor ook het risico van dat je verkeerd inschat of een aanval nucleair of conventioneel is, toeneemt. En op die manier risico's toenemen. En als laatste wil ik daar ook nog bij noemen, is dat kunstmatige intelligentie, dat daardoor het informatieterrein eigenlijk steeds meer gecorrumpeerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan deepfakes. En als beslissers niet over de juiste informatie beschikken of bang zijn dat de informatie die ze krijgen niet klopt, dan zie je dus dat dan kan je in paniek verkeerde beslissingen maken.
Maar ja, dat is toch wel interessant. Hè? Want deepfakes, daar werd in het begin wat lacherig over gedaan. Daarna zien we hoe serieus het is. Het is zelfs op dit niveau speelt het dus een grote rol. Dus waar je niet eens zo gek lang geleden het had over wapenbeheersing en kernwapens, dat snap je, dat is afschrikwekkend gevaarlijk, moeten we bang voor zijn. Deepfake eerst lacherig en daarna zien we dat het heel serieus is. Dat kan een grote oorlog om uitdraaien.
Ja, zeker. Ja, de risico's daarvan die nemen echt wel toe. En ook omdat juist het een technologie is die misschien niet alleen aan de grootmachten is weggelegd.
Nee, dan krijg je dat ook weer. Statelijke en niet-statelijke actoren, dat gaat allemaal door elkaar lopen. Dat wordt dus een hele gevaarlijke, bijna ondoorzichtige. En je zegt al, een strijd die ook veel sneller bekeken moet worden. Je kunt niet achterover leunen, want je hebt een akkoord getekend.
Nee, zeker. En dat is ook wel wat een van de problemen is tegenwoordig. Vroeger zag je dat innovatie vooral werd gedreven door door militaire organisaties. En nu is dat heel erg komen te verschuiven naar de industrie. En inderdaad, daardoor kun je zeker als land niet achteroverleunen. Want je moet zorgen dat je bij blijft benen met de ontwikkelingen die in de private sector plaatsvinden.
Ja, hele nieuwe rol dan natuurlijk ook voor de diplomatie. En we gaan praten ook met Marjolein van Delen, ook hier aan tafel. Speciaal vertegenwoordiger voor non-proliferatie en ontwapening bij de Europese Unie. En Lotje en ik kennen elkaar wat langer, wij tutoyeren. Maar dat hebben we afgesproken, dat wil Marjolein ook graag. Hè?
Zeker.
Nick, mevrouw van Delen, alleen als het heel gevaarlijk gaat worden, misschien schieten we in de U. Maar we beginnen met u.
Het hangt van de gesprekspartner.
Hangt van, ja, nou wie weet.
Internationaal doen we dat anders. En hier heel graag.
Zeker. Nu is het wel zo dat je zegt, kijk, de EU speelt hier een rol. Je bent speciaal vertegenwoordiger voor non-proliferatie en ontwapening bij de Europese Unie. Dan was dat vroeger, draaide dat ook voor het gemak even vooral om kernwapens. En nu dus ook om al die nieuwe technologieën waar Lotje het over heeft.
Ja, dat klopt. En natuurlijk ook chemische wapens, biologische wapens. En ook bijvoorbeeld kleine wapens. Er zijn heel veel terreinen waarop we proberen de hoeveelheid wapens in de wereld te beheersen. En idealiter naar nul terug te dringen. Maar die nieuwe technologieën die Lotje noemt, dat is inderdaad een hele grote zorg. Ik deel helemaal de analyse van dat de risico's daardoor enorm toenemen. En we hebben daar internationaal nog geen goed antwoord op met elkaar.
Oh, dat klinkt heel gevaarlijk. Want juist op het moment dat er geen antwoord is, dan denken degenen die kwaad willen, laten we dan nu toeslaan.
Ja, dus de ontwikkelingen gaan heel erg snel. En je ziet dat wat we internationaal doen is toch neergelegd in multilaterale verdragen. In verdragen waar heel veel landen partij bij zijn. Want als er niet heel veel landen partij bij zijn, dan heeft het meestal minder zin. En dat duurt een tijdje om dat voor elkaar te krijgen.
Maar wat doe je in de praktijk? Want het duurt een tijdje, dat betekent praten, dat hoort ook bij diplomaten. Daar worden vaak vervelende grappen over gemaakt. Maar ja, het kan niet anders, hè? Want anders zou je elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. We doen het door te praten, door naar elkaar te luisteren, met elkaar in overleg te treden. Maar wat zijn de partijen waar jullie vooral mee praten?
Eigenlijk met iedereen. En dat zijn zowel andere landen. En dat kunnen zijn landen die we als rivaal zien. Maar vooral ook de landen waarmee we de zorgen delen en waarmee we samen willen optreden. Zoals Canada of de VS en natuurlijk alle EU-lidstaten. Maar we praten ook heel veel met denktanks als HCSS en heel veel anderen. Omdat het hele ingewikkelde problematiek is. We praten ook veel met de industrie waar dit soort technologieën ontwikkeld worden. Hoe kan het gebruikt worden? Wat doen we ermee? We proberen zo breed mogelijk eigenlijk met al die stakeholders te zien wat we hiermee kunnen.
Maar laten we even die stakeholders die laatste weglaten. Maar eerst beginnen met die landen. Al die landen waar jullie dan mee praten, waar de EU mee praat. Al die landen hebben ook een eigen leger. De EU heeft dat niet. Dus je zou zeggen, waarom doet de EU dat niet gewoon onder de vlag van de NAVO?
Ja, omdat de EU en de NAVO hele andere beestjes zijn, zeg maar. Het is inderdaad precies dat verschil. De EU draait mee in internationaal in de diplomatieke wereld. Wij zitten aan tafel bij het non-proliferatieverdrag. De NAVO doet dat niet, maar de NAVO heeft weer zijn leger. Er is goede samenwerking tussen de EU en de NAVO, maar we pakken elk onze rol. Dus ik zit.
Nou, zijn grote instituten staan er niet zo goed op in deze tijd. Want die werken heel traag. Dat begon al met de Verenigde Naties. Zelfs het over andere problematieken gaat. En je ziet het ook bij als het over klimaat gaat, COP26. Kijken zoveel landen bij elkaar, wat moeizaam. Dat lijkt me hier precies hetzelfde, of niet?
Ja, als het makkelijk was, dan was het al geregeld, inderdaad.
Nee, maar traag, stroperig, en we weten al heel lang. Dus je zou bijna zeggen, het is lastig natuurlijk. Maar daar moeten we toch iets op zien te verzinnen om dat anders te doen dan in het verleden. Om het beter te doen.
Nou, het belangrijke is om bij alle landen goed voor de ogen te krijgen wat de risico's zijn. En dan ook het nog eens te worden over wat de oplossingsrichting is. Maar de landen die dit soort technologieën ontwikkelen, zijn vaak helemaal niet van plan om daarmee hun voordeel op te geven. Dus het is niet stroperig omdat het stroperig is. Het is stroperig omdat mensen het niet met elkaar eens zijn. Landen het niet met elkaar eens
zijn. Maar waar liggen vooral die kwetsbaarheden? Want Lotje noemde net die hele reeks op. Ik pik er dan één uit. Ik denk, maar misschien is dat niet waar en corrigeer me graag, maar dat het met name op het gebied van AI ligt. Omdat daar verschillende definities over bestaan, dat je daar heel veel mee kan en soms heel weinig. Dat is dus ook heel dreigend. Daar kun je schemerige gevechten mee uitvoeren.
En AI wordt op een heleboel manieren gebruikt. Maar dat wordt ook veel in militaire toepassingen gebruikt op een positieve manier. Bijvoorbeeld om de logistiek makkelijker te maken of om risico's voor militairen in het veld te verlagen. Dus voor heel veel landen is het niet zo eenvoudig om te zeggen AI mag niet. Want elke auto heeft tegenwoordig AI als die niet altijd uit is.
Daarom juist. Hè. Dus het heeft met verschillende toepassingen te maken. Ja. Positief, negatief, bovendien inderdaad met definities. Ja. Maar u kunt natuurlijk wel bogen nu op een behoorlijke ervaring als EU-diplomaat. En wat haalt u dan uit als rode draad? Of waar haal je het dan uit als rode draad? Dat je zegt, nou, dit valt me vooral op. Ik zie dat dit echt altijd in de gesprekken naar boven komt. En dit zien we vooral op dit moment als het meest dreigende. Als grootste gevaar.
Als we dan even het beperkt tot het nucleaire terrein, is dat inderdaad het risico van cyberaanvallen op elkaars command- en control systemen. Systemen waarmee je besluit of je een kernwapen afvuurt of niet. En het hebben van de verkeerde interpretatie van de dreiging van de tegenpartij. Dus inderdaad, door AI een verkeerde beslissing nemen, een te korte responstijd onzekerheid hebben, niet goed signalen begrijpen van de andere kant.
Maar kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Of is het voor een diplomaat heel lastig? Dat kan ik me voorstellen ook. Je zegt, nou, ik wil dit wel doen, maar ik ga er niet in concrete termen over praten. Maar ik hoor het liever wel.
Ja, nee, natuurlijk. Een concreet voorbeeld van een situatie natuurlijk die je absoluut niet wil hebben, maar als het hoofdkantoor in de Verenigde Staten waar besluiten vallen over het gebruik van de kernwapen, als dat gehackt wordt, dan zal daar een paniek ontstaan. Van kunnen wij nu nog wel ons verdedigen als er een aanval zal zijn? Dan hangt het heel erg van de politieke leiding af. Of ze dan zeggen van, nou, dat betekent dat we aangevallen worden, dus we moeten nu reageren. En dat er daarmee een kernoorlog ontstaat. Of dat ze dan voldoende informatie om te zeggen van, nee, dit is zomaar een hack, dit is geen risico voor ons.
Ja, maar dit is wel interessant. Dus eigenlijk doet mij dat toch aan vroeger herinneren. Toch maar even dat erbij halen weer, omdat het over de kernwapens ging, waar we mee begonnen, die nog steeds niet weg zijn natuurlijk. Toen ging het ook over wie mag op die rode knop drukken als er maar geen gek zit. En dan zei iedereen, maak je geen zorgen, er zijn genoeg checks en balances. Maar daar had je toen de tijd voor.
Ja.
Datzelfde verhaal speelt nu ook, maar dan toch de tijd is korter. Is dat het grote verschil?
Ja, dat is het risico dat de tijd korter wordt, inderdaad. En dat komt niet alleen door dit soort nieuwe technologieën die ik noemde, maar ook bijvoorbeeld door nieuwe conventionele wapens, die heel snel zijn en die ook nog eens heel moeilijk te detecteren zijn. Waardoor je pas op het laatste moment ziet ze waarschijnlijk gewoon door defensiesystemen heen komen, dus niet uit de lucht te schieten zijn. Waardoor waarschijnlijk leiders misschien 10 minuten hebben om te besluiten wat ze doen. Dat is heel weinig tijd.
Dus dat zou ooit een keer, dat is het grootste gevaar, geen rationele, maar een emotionele beslissing kunnen worden.
Ja, daar dat is voor mij
dat gevaar
niet
is groot,
moeilijk om te zeggen, want ik sta niet in die schoenen.
Nee, maar ik bedoel, even logisch nadenken.
Er zijn natuurlijk wel systemen voor.
Als je ergens een paar dagen de tijd voor hebt, dat scheelt toch in je emotie dan wanneer je er 10 minuten voor hebt.
Nogmaals, ik sta niet in de schoenen van degene die daar systemen voor hebben. We hebben geen kernwapenstaat. Maar het nemen van de beslissing in een hele korte tijd is natuurlijk altijd veel moeilijker dan wanneer je daar dagen voor hebt.
Het is duidelijk dat de situatie compleet, mag ik wel zeggen, compleet veranderd is. Lotje, er komt nog iets bij, namelijk de veranderde geopolitieke verhoudingen. Is dat veel lastiger geworden, veel moeilijker nu ook, om daar inzicht in te krijgen?
Ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, inderdaad. Je ziet dat, Rusland voert steeds agressiever buitenlandbeleid. Je ziet dat, we weten het allemaal, China is aan een grote opmars bezig, waardoor eigenlijk we het hebben over de opkomst of de terugkomst van grote machtspolitiek, waarbij je dus allerlei landen, en niet alleen de drie grote, maar dat overal wordt geïnvesteerd en in zowel nucleaire als conventionele arsenalen en nieuwe technologieën. Momenteel zijn de verhoudingen niet heel erg gezellig, om het zo te zeggen. En
nee, dat is een goed woord inderdaad, dat mag je zeker stellen.
En is dus,
maar we zagen dat wel aankomen. Het is niet zo dat van de een, laten we dat beeld van 10 minuten, wat Marjolein zojuist schetst, het is niet in 10 minuten tijd veranderd. We zagen aankomen hoe Rusland zich zou ontwikkelen. We zagen het aankomen, hoe China zich zou ontwikkelen.
We zagen het aankomen, maar we hadden het er ook al over dat je niet zomaar een nieuw wapenbeheersingsregime uit de grond stampt. En met die nieuwe great power politics, als je dat kunt noemen, zie je ook dat de basis is anders. Bijvoorbeeld als je kijkt naar nucleaire arsenalen. Rusland heeft er iets meer dan 6000 nucleaire kernkoppen. De Verenigde Staten ongeveer 5,5. Ja, die stonden ooit tegenover elkaar. Maar nu heb je ook China in de picture. En die heeft er 350. Ja, gaat China, heeft die dan zin om samen met Rusland en de Verenigde Staten te praten over het terugbrengen van arsenalen? Nou, nee.
Nee, dat is heel duidelijk. Dat is een goed voorbeeld. Dan kun je praten over de oplossingen, want ik denk dat het daar hoog tijd voor is. En jullie ook niet. Ik bedoel, we zijn nu, ik zou bijna zeggen, een beetje bang gemaakt, maar op realistische gronden, dat is duidelijk. Er is echt serieus iets aan de hand. Maar er zijn gelukkig oplossingsrichtingen voor wapenbeheersing. Kun je er een paar noemen, Lotje?
Ja, zeker. In de studie die ik al net noemde, hebben we dus eigenlijk een kader gemaakt waarin je eigenlijk de totstandkoming en ingebruikneming van een wapen eigenlijk uit elkaar split. Dus dan kijk je naar productie, proliferatie, wat we verspreiding noemen inderdaad. Ja. deployment, dus dat ze het gereed stellen, dus het daadwerkelijk opstellen en het uiteindelijk in gebruik nemen. Nou, als je keek vroeger naar nucleaire wapens, dan was die keten, we hadden inderdaad testbands om te zorgen dat ze minder makkelijk ontwikkeld worden. Je had non-proliferatieregimes. Je hebt treaties zoals New Start om die aantal de gereedstelling eigenlijk te beperken. En vervolgens had je afschrikking. Om op die manier te zorgen dat je tegenstander ze gewoon niet in zijn hoofd zou halen om het te gebruiken. Nou, met nieuwe technologieën is dat ietsje ingewikkelder. En daardoor, en dat komt door een aantal. Dingen. Nou, productie is moeilijker tegen te gaan. Het is moeilijk. Je kan niet echt een testband voor een cyberwapen doen. Dat is heel ingewikkeld. Proliferatie of verspreiding is ook heel ingewikkeld tegen te gaan. Omdat heel veel, wat we al eerder noemen, heel veel van deze technologieën zijn dual use, zo heet dat. Dus dan zijn ze zowel voor de private sector als de militaire sector heel relevant. Bovendien zijn steeds meer nieuwe technologieën ontastbaar. Dus algoritmes kun je veel minder makkelijk in transport detecteren. Ja, dat werkt gewoon op een heel andere manier. Als je dan kijkt naar de deployment fase. Ja, geen land zal. Het is niet mogelijk om te zeggen, nou, jij mag 800 cyberwapens inzetten. Of dat is niet. En de grens voor afschrikking is ook steeds ingewikkelder. Omdat juist die nieuwe wapens, zoals cyber, onder de bepaalde thresholds opereren.
Je komt dadelijk op nog meer oplossingen, maar je wilt toch even naar de diplomaat aan deze tafel doen. Ja, dit lijkt me, die kun je als diplomaat niet meer tegenop, volgens mij, als ik dit zo hoor. Vroeger kon je keurig afspraken maken over aantallen. Dat is nog enigszins overzichtelijk, maar nu onmogelijk.
Ja, het is inderdaad veel ingewikkelder geworden. Veel meer actoren en veel meer technologieën die er bovenop komen. De aanpassing van het stelsel dat we hebben, dat is iets wat langzaam gaat en waar we ons van ons ook moeten afvragen, moeten we nou wat we hebben willen aanpassen of hebben we hele nieuwe kaders nodig in de huidige
wereld?
Maar
wat zijn dan nieuwe kaders? Wat betekent dat?
Moeten we op een andere manier gaan nadenken? Moeten we inderdaad niet gaan tellen, maar moeten we zeggen, we maken vertrouwenwekkende maatregelen. Dat landen elkaar moeten vertellen hoeveel ze hebben, dat ze transparantie moeten tonen, zodat een ander land een relatief vertrouwen heeft in de capaciteiten van zeg maar tegenstand.
Nee, dat snap ik. Dat is de richting. Ja. Dat snap ik ook, de nieuwe denkrichting. Maar dan nog is dat toch in ieder geval op meer vertrouwen gestoeld. Alleen ja, veel lastiger, want vertrouwen, daar gaat het nou net om. Tijdens die wapenbeheersing, je vertrouwt elkaar nooit.
Nee, dat klopt. Maar op een moment als vertrouwenwekkende maatregelen wederzijds zijn, dan kan je daar toch een aantal stappen in zetten. En je ziet bijvoorbeeld, internationaal hebben we op het terrein van ballistische raketten, is er geen verdrag, maar is er alleen een vertrouwenwekkende maatregel. De Den Haag Code of Conduct heet die. Een Code of Conduct. Waterdicht is het natuurlijk niet, maar het is veel beter dan niets hebben. Want het geeft een forum voor landen om met elkaar in gesprek te gaan, te zeggen wat ze hebben, om voor anderen om kritische vragen te stellen.
Nou, sowieso een beetje de druk op de ketel te houden.
Om de druk op de ketel te houden, om inzicht te houden. Dat is een stuk beter dan niets hebben.
Je moet natuurlijk ook de risico's beperken vanwege die snelheid van die nieuwe technologieën, Lotje. Daar moet er van alles aan gedaan worden. Je hebt wet- en regelgeving nodig. Zijn dat allemaal ook oplossingsrichtingen?
Ja, zeker. Nou, Marjolein die noemde natuurlijk al de vertrouwenwekkende maatregelen en ook al kort de normen en regels. Dus inderdaad, je ziet dat als het aankomt op kunstmatige intelligentie, je eigenlijk afspraken wil maken, dat je kan niet zeggen, we gebruiken het niet, want het heeft ook veel voordelen. Maar zorgen, oké, onder welke omstandigheden willen we het wel en niet gebruiken? Daarnaast denk ik, als je aan maatregelen denkt die juist op nieuwe technologieën zijn ingespeeld, je ook nog kan denken aan eigenlijk gewoon zorgen dat aanvallen steeds moeilijker wordt. Dus en daar kan bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie bij helpen, als je zorgt dat codes sterker worden geschreven, waardoor ze minder makkelijk kunnen worden aangevallen. Als je zorgt dat satellieten minder kwetsbaar zijn voor zowel elektronisch als cyberaanvallen, dat je daar ook moet zoeken. En daarnaast wil ik ook, we hebben het al eerder benoemd, maar de industrie, de private industrie, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling en ook de verspreiding van technologieën die mogelijk militair verkeerd worden ingezet. Dus je moet die mee aan boord nemen en je moet met hun afspraken maken. Je moet bij hun bewustwording creëren. En ze soms ook misschien aan regels onderleggen. Bijvoorbeeld, je hebt Know Your Vendor Laws, waarbij je eigenlijk afspreekt, je hebt een aantal Je hebt bedrijven die eigenlijk offensieve cyberservices verkopen, waarmee overheden ook samenwerken. Je kan zeggen, joh, wij werken alleen met die bedrijven die niet samenwerken met landen en instituten of entities die op door ons samengestelde zwarte lijsten staan. Dus op die manier het heel erg samen met de private sector doen.
Ook als bedrijven zeggen, dat gaat me van die model. Want dat zou kunnen natuurlijk. Bedrijven zeggen fantastisch, ze willen wel meedoen. Maar ja, luister even, ons verdienmodel zit heel anders in elkaar. En we vinden het lastig om alle kaarten op tafel te leggen.
Nou ja, het betekent wel. Maar dat is volgens mij ook wel de tijd die er nu aan zit te komen. Dat inderdaad, het gaat niet altijd alleen nog maar over hoe ga ik zoveel mogelijk geld verdienen, maar ook over hoe creëren wij een veilige samenleving.
Het lijkt wel het klimaatverhaal, waar je ook met bedrijven, uitgerekend juist met bedrijven, overheden, alle partijen voortdurend om de tafel moet. En het dan ook over dit soort zaken natuurlijk hebben. Ja. Betekent dat ook dat je als EU-diplomaat veel meer dan voorheen met bedrijven praat?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, dat
maar hoe
net,
gaat
hè,
dat? Want verschillende... ik zeg het expres ook over die verdienmodellen. Een beetje overdreven natuurlijk, maar toch. Bedoel, logisch, daartoe ben je ook op aarde als bedrijf.
Ja. Zeker de hele grote bedrijven, die hebben goede capaciteit om hierover na te denken en doen ook vaak hele grote investeringen. Dus die willen eigenlijk wel heel graag weten of ze hun producten over 10, 20 jaar wel mogen verkopen. Ja. Of dat er dan EU-regelgeving is of internationale regelgeving is die dat, beperkt.
Kun je zoveel dus, vooruitkijken?
In de wetenschap dat het opstellen van een verdrag best wel een tijdje duurt voordat je daar iedereen aan tafel hebt. Maar voor die bedrijven is het heel belangrijk om te weten welke kant gaat het op, hoe gaan de normen eruit zien waar wij ons aan moeten houden. Anders investeren wij voor niks.
Misschien moet ik vragen, wat is ook een rode draad bij deze bedrijven? Waar maken zij zich het meest zorgen over? Want bedrijven willen lang vooruitkijken. Maar bedrijven zien dat er heel veel onzekerheden op ze afkomen. Op het gebied van een pandemie, op het gebied van klimaat, ook op het gebied van wapenbeheersing. Waar ligt dan de prioriteit? Tenminste, is jouw idee.
De prioriteit voor die bedrijven, maar dan ga ik in hun schoenen staan, is natuurlijk te zorgen dat ze overleven, continuïteit hebben en winst maken. En daarvoor moeten zij proberen vooruit te kijken naar wat voor normen er denkbaar zouden kunnen zijn in de toekomst. En daarvoor zoeken ze ook actief overheden op en de EU op. De grote dan, hè? Dat is niet voor iedereen.
Hoe lastig is het voor een diplomaat om met zowel bedrijven te praten als landen en dan weten dat je dus tegen bedrijven niet alles kunt vertellen? Als ik een bedrijf was, een grote vertegenwoordiger van een belangrijk bedrijf, zou ik denken, wacht, ik zit met een belangrijke EU-diplomaat aan tafel. Ik wil haar uithoren op het gebied van hoe denken landen hier precies over. Mag je alles vertellen? Mogen de landen ook, bedrijven moeten hun kaart op tafel leggen, maar kunnen de landen ook, de overheden, hun kaart op tafel leggen?
Ik denk dat niemand altijd al zijn kaarten op tafel legt. Ik denk dat bedrijf dat richting mij ook niet doet. Het is natuurlijk afhankelijk van waar zo'n bedrijf vandaan komt en wat de belangen zijn, hoeveel ik kan vertellen. Maar naar andere landen vertel ik ook niet wat het bedrijf tegen mij zegt.
Nee, dat blijft natuurlijk sowieso. In die zin blijft het diplomatieke spel, hè, als we kijken naar de basis, het fundament, precies hetzelfde. Ja. Dat is onveranderd. Maar ja, wel lastig en ingewikkeld.
Een heleboel kan je wel zeggen, maar niet alles.
Dan komt eigenlijk de belangrijkste vraag, althans het belangrijkste waar we naartoe willen, dat is hoe optimistisch kun je zijn over wapenbeheersing. Optimisme en realisme, dat hopelijk ligt dat een beetje dicht bij elkaar. Maar Lotje, kunnen we daar enig optimisme uit puren? Uit de onderzoeken die jullie als HCSS doen, de oplossingen die jij hier ook nu vandaag aandraagt?
Dat is een goede vraag. Ja, ik denk uiteindelijk, inderdaad, het is een grens tussen realisme en optimisme. En als je kijkt naar de politieke verhouding in de wereld en de hoeveelheden vraagstukken en belangen en technologieën die erbij komen kijken, het is gewoon heel complex. En we gaan dit niet heel snel hebben opgelost. Nu denk ik wel. En ook zeker als je dus wat ik aan het begin noemde, ziet dat heel veel nieuwe technologieën ook juist die destabiliserende werking hebben en mogelijk ook kunnen leiden tot nucleaire escalatie, dan denk ik wel, daar zou je common ground kunnen vinden. Want niemand in de wereld is gebaat bij nucleair conflict. Dus je kunt misschien andere waarden erop nahouden als het aankomt op wanneer wel of niet kunstmatige intelligentie. Dat kan verschillen tussen landen. Maar zorgen dat het op zo'n manier wordt gebruikt dat het inderdaad niet tot onnodig korte of ondefinieerbare situaties leidt, daar is wel iedereen bij gebaat.
enige gevaar is vaak dat mensen zeggen, maar het wordt pas echt urgent, en dat zie je ook op heel veel terreinen, het wordt pas echt urgent
als
het totaal misgaat. En is dat een beetje de sfeer nu? Misschien kan ik het beter nog aan Marjolein vragen, want dat merk je ook in al die gesprekken die je hier steeds voert. Is dat ook een soort angst op de achtergrond of niet?
Nou, er is inderdaad zeker een sense of urgency, zoals we zeggen. Er moet snel wat gebeuren. Het is politiek vaak lastig om feiten, om gebeurtenissen vooruit te zijn. Maar het is wel work in progress. Je ziet dat er goede aandacht voor is. En een belangrijk moment voor ons wordt natuurlijk de toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag, die in januari plaatsvindt. We zijn heel blij dat ondanks de pandemie we in ieder geval elkaar weer kunnen ontmoeten, als er tenminste niks roet in het eten gooit tussen nu en dan. Want juist die persoonlijke contacten zijn in de diplomatie superbelangrijk. We kunnen elkaar wel spreken of via een WebEx of een MX Teams, maar niemand laat daar het achterste van zijn tong zien. Nee. En niemand zal jou in vertrouwen iets vertellen. Je gaat vanuit dat je wordt meegeluisterd. Je hebt niet het persoonlijke contact. Dus ik heb goede hoop dat als we inderdaad weer veel meer met elkaar dat echt om een fysiek tafel kunnen zitten, dat we meer stappen kunnen zetten dan nu het geval is geweest.
Hier speelt hier dus ook het virus wel degelijk weer een rol.
Absoluut.
Eén ding is ook nog wel van belang, denk ik, in deze nieuwe wereld van wapenbeheersing zijn ook nieuwe verhoudingen aan het optreden en nieuwe machtsverhoudingen dus ook naar boven te komen. Wie wordt de sterkste speler? Tenminste, vandaag, op dit moment, als wij praten, zoals je nu inschat, wie is de sterkste speler op dit moment en die nieuwe verhoudingen?
Ik denk dat we dat er meer sterke spelers zijn gekomen. Vroeger was het toch inderdaad VS, Rusland, EU-NAVO, zeg maar even Europa.
Ja, overzichtelijk.
Overzichtelijk. En daar is nu natuurlijk Azië heel sterk in opkomst. Met China als hele actieve, assertieve speler. Maar Noord-Korea heeft inmiddels ook kernwapens. En gebruikt heel veel cybertechnologie en andere nieuwe technologieën. Dus ik denk dat het vooral kwantiteit is. Het zijn gewoon meer spelers die je allemaal serieus moet nemen.
Ja, dat betekent een gevaarlijke, lastige tijd. Maar in ieder geval, het goede nieuws is, er zijn oplossingen. En jullie zijn, laten we zeggen, optimistisch, realistisch, allebei, toch? Ja, mag ik zo afsluiten?
Zeker.
Okay. Ja. Dank je, Lotje Boswinkel, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Marjolein van Delen, speciaal gezant van de Europese Unie voor non-proliferatie en ontwapening. En wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.